Goedemorgen. Een tijdje terug dat ik hier geweest ben. Voor mijn gevoel is het ongeveer 2,5 jaar terug dat ik hier voor het laatst gesproken heb. En in de tussentijd is veel gebeurd. Misschien in uw leven, in mijn leven. U weet, mijn vrouw is vorig jaar gestorven. Overleden, beter gezegd. Het heeft mij veel gekost in deze 6 jaar. En ondertussen mag ik weer wat gaan doen. En het is vreugdevol om hier weer te mogen zijn. Zoek het wat God nog voor je in petto heeft. We wachten het gewoon af. Dat ik hier ben, vind ik een wonder. En ik hoop ook dat u het verwonderd mag zijn daarover. En daarmee. Ik wil vanmorgen graag een paar versen met u gelezen uit Matteüs Evangelie. Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5 wil ik lezen vanaf het eerste vers. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan vanaf vers 38, waar dan staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen een 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. En geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Tot zover. Het zijn allemaal hele mooie confronterende uitspraken. Wat moet je ermee? Wat mag je ermee? Ja. Als het over de zaligsprekingen gaat, dan zijn er heel veel meningen over. En niet dat die belangrijk zijn, maar er zijn heel veel mensen die denken dat we ons aan de zaligsprekingen moeten houden. Nou, ik wens je veel succes. Ja, nou, dat is natuurlijk ook heel kort door de bocht. Maar als je wil leven volgens de zaligsprekingen, volgens je, uit je eigen kracht, dan gaat het niet lukken. Net zoals heel veel dingen die dan niet gaan lukken, maar we denken nog wel eens dat we iets kunnen. En er zijn mensen die zeggen van, ja, als we dit gaan volgen, dan worden we behouden. Nou, u wordt niet behouden door de zaligsprekingen te volgen. U wordt behouden door geloof, door genade. Door de Jezus voor onze zonde gestorven is. En dat is hier vaker gezegd. Ik weet dat dat nog steeds vaak gezegd wordt. Want daar gaat het om. En niets anders is er voor ons behoudenis. Dat is alleen Hij. Zijn kruisdood voor ons, voor mij. En toch zijn die zaligsprekingen. Wat moeten we ermee? Het is vanmorgen al gezegd dat de Bijbel ons ook gegeven is om er altijd iets van te leren. Dat zegt de Bijbel zelf ook. Ja, dat heel de schrift van God ingegeven is en nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden tot de gerechtigheid, totdat de mens Gods volkomen is. Tot alle volkomen werk volkomen toegerust. Daar gaat het om. Dus we mogen hier iets van leren. Misschien moeten we hier wel iets van leren. En toch, wat ik eigenlijk gelezen heb, zaligsprekingen en dan die vier versen vanaf vers 32 of 38. Het lijkt haast tegen elkaar in te druisen. Waar gaat het over? Waar gaat het om? Natuurlijk, het gaat over het koninkrijk der hemelen. Het is een stukje wat straks zal gaan komen. Maar ook voor vandaag mogen we er iets van gaan leren. Omdat de Bijbel dat zelf zegt. Er is ooit iemand geweest en die zei: de Heer Jezus heeft aan het begin van zijn loopbaan beschreven iemand die het resultaat is van zijn werk. Dat is een hele mond vol. Maar de Heer Jezus heeft aan het begin van zijn loopbaan beschreven iemand die het resultaat is van zijn werk. Dus iemand die zalig is geworden, die afhankelijk is geworden zijn de armen van geest. Zalig zij die treuren, en dat gaat niet om persoonlijke zonde, maar zalig die treuren over de ellende die er is en de armoede die er is. En gaan we door, zalig zijn de zachtmoedigen. En eigenlijk is dat ook zo. De Heer Jezus is met ons bezig en natuurlijk, we zijn zalig, we zijn gelukzalig. En Hij is met ons bezig om ons volkomen te maken. Daar is het woord voor gegeven, daar is de geest voor gegeven. En eigenlijk is dit dan ook inderdaad van wat de Heer voor ogen heeft met ons allen. Dat we afhankelijk zijn, dat we treuren over de ellende die er is. Dat we zachtmoedig zijn met de dingen die gebeuren. Ja. En ga maar door. Je kunt ze allemaal gaan specificeren. Dat ga ik morgen niet doen. Maar wat mij wel van het hart, op het hart ligt, is om te zeggen van mensen die willen gaan proberen om dit te gaan doen, die gaan daarin falen. En ik heb het u denk ik nog nooit gezegd, en anders doe ik het bij herhaling. Maar weet u wat het woord godsdienst betekent? We hebben daar iets van gemaakt en misschien ben ik een beetje aan het woordspel aan het doen, maar godsdienst, ja, we kregen dat vroeger op onderwijs ook. En dat waren dan godsdienstlessen. En bij ons op de lagere school waren dat vooral de psalmen leren, uit hoofd leren en gaan we door. Maar godsdienst is in de algemene zin eigenlijk iets, we moeten God dienen. God moet gediend worden. Maar eigenlijk zou ik het willen omdraaien vanmorgen. Dat godsdienst is Gods dienst aan ons. Het is de dienst van God aan ons, in ons. God die in ons en aan ons wil, aan het werk wil gaan. Tot wat wij aan gaan bereiken, wat hier staat. Dat wij eigenlijk compleet afhankelijk worden, dat we eigenlijk treuren, en gaan we door. Zoals Romeinen 8 ook zegt, van dat wij meer en meer gelijk op het beeld van de Heer Jezus Christus. Daar is Hij mee bezig. En dat werk zal ook doorgang gaan vinden, zoals Filippenzen dat aangeeft, tot de dag van Jezus Christus. Hij die in ons een goed werk is begonnen, zal het ook voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat Hij met ons bezig is. En dat is niet dat wij het voor Hem gaan doen, maar dat wij Hem de ruimte gaan geven om het in ons te gaan doen. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel dingen. Dan gaat het niet meer om dat we beter ons best gaan doen, maar dat we gewoon al de dingen die ons bezighouden, die we tegenkomen, dat we die aan Hem gaan geven. Zoals de Farizeeën vroeger een eigen gerechtigheid gemaakt hebben. En dan we lezen dat in vers 20. Dan zegt de Heer Jezus ook van: ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En daar ligt het grote onderscheid tussen de dingen voor God doen en God dingen in en aan ons laten doen. De Farizeeën en schriftgeleerden meenden dat zij voor God aan het werk waren en ze hebben een eigen gerechtigheid gemaakt. En dat ging zo onvoorstelbaar ver. Ze hebben de hele wet eigenlijk omgedraaid. Een van de voorbeelden die we niet gelezen hebben, maar die er wel staat, is dat de wet gaf aan, bijvoorbeeld, dat wanneer een huwelijk uiteindelijk toch tot ontbinding kwam, door wat voor reden dan ook, maar dat er een scheidbrief gegeven moest worden. Dus dat duidelijk was waarom, ook voor een eventueel vervolg daarvan, maar het moest duidelijk zijn. Maar de fariseeën hadden ervan gemaakt dat als je maar een scheidbrief geeft, mag je gaan scheiden. Het klinkt haast hetzelfde, maar het is radicaal anders. En het ging zelfs zo ver in de tijd van de Heer Jezus, of vlak daarvoor, waren daar twee stromingen in binnen de fariseeën. De stroom van Hillel en van Shammai. En een van die stromingen, ik ben vergeten welke, die zei dan ook werkelijk van, als je iets vindt wat onhebbelijk is in jouw ogen aan jouw echtgenoot, dan mag je die vrouw weg gaan zenden. En het ging zelfs zo ver dat je zegt van, oh, het eten is niet op tijd klaar, ik geef je een scheidbrief, wegwezen. Maar dat is dan een echt eigen gerechtigheid. Je gaat een eigen wet maken, een eigen regel maken van iets wat er niet staat. En dat gebeurt zo vaak. Want dat zie je ook staan in die andere versen die we met elkaar hebben gelezen. Dat er heel veel dingen staan die eigenlijk anders geïnterpreteerd zouden moeten gaan worden. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog, tand voor tand. En wat deden de fariseeën? Nee, laat ik het anders zeggen. Waarom staat dat er? Waarom staat in die wet oog voor oog en tand voor tand? Dat staat ergens om. Omdat we ergens in onze genen iets hebben dat wij iets terug willen gaan doen in de overtreffende trap. Hebt u ooit die emotie wel gezien en misschien wel beleefd van dat iemand je iets aandoet en dat je dan zegt en... Goh, u zit anders in elkaar dan ik. Heel bijzonder. Nee, maar dat je, wat je een klein beetje ongerechtigheid aangedaan en dat je als eerste reactie hebt van en nu zal ik. Dat helemaal niet eigenlijk binnen de proporties valt. En eigenlijk zegt de wet niet iets om, je moet iets gaan doen, maar een straf moet in overeenstemming zijn met de daad. Dus als iemand je om wat voor reden een tand heeft uitgeslagen, dan mag de straf niet verder gaan dan dat er een tand uitgeslagen wordt. Want anders wordt het, zo het vandaag de dag, het buitenproportioneel. Dat is het. Maar de Heer Jezus, of de fariseeën zeiden van, als iemand jou een tand heeft uitgeslagen, dan moet jij die ander ook een tand uitslaan. En dat gaat boven het denken van de wet uit. Want de wet trachtte om dingen leefbaar te houden, om dingen binnen de proporties te houden, om eigenlijk degene die wij van binnen hebben, te beteugelen. Dat de straf nooit buiten de daad, dat de straf nooit de daad zou gaan overstijgen. En daar gaat het hier om. Want enerzijds wil de Heer Jezus dat wij volkomen afhankelijk zijn van hem. En anderzijds weet hij ook dat wij daar in een proces moeten en mogen ondergaan. Want degenen van oog om oog en tand om tand, helaas, ik moet u zeggen, ze zijn niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er nog wel. Dat ze niet zichtbaar zijn, ben ik altijd wel dankbaar voor, maar ze zijn er wel. Ik kan een heel klein voorbeeldje geven, maar... Nee, doe ik niet. Doe ik niet. Ja, jammer. En dan kom je bij eigenlijk de vraag van wat moet je met die andere versen? U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog, tand voor tand. Ik zeg u echt dat er geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Nou, zo moet je het dus doen. Ik ben zo blij dat ik nog nooit een dreun van mijn hoofd heb gehad. Of moet ik dit nou niet letterlijk lezen? Nee, want dat is dan de vraag, hè? Want als ik het alleen letterlijk moet lezen, dan vraag ik me af, en als iemand mij een stomp in de maag heeft, wat moet ik dan? Omdraaien dan over... Nee, maar... We zeggen altijd, we moeten de Bijbel letterlijk lezen. Maar moet je dit letterlijk lezen? Of moet je gaan zien naar hetgene wat er misschien achter verborgen zit? Want de wet zei tand voor tand en ja. Maar ik zeg u, zegt hij. Maar lastig, hè? Moet je dat nou allemaal maar laten geworden? Hoe moet ik hiermee omgaan? Waar gaat het hier om? Want voor mijn idee gaat er in al deze vier versen maar om één ding. Ondanks dat er vier verschillende dingen genoemd worden. Dan gaat het daarom Galaten 2 vers 20. Waar het staat, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dan gaat het hier om het afsterven aan jezelf. En dat klopt ook wel. Want op het moment dat wij eigenlijk volkomen afhankelijk willen zijn van onze God, zoals de Heer Jezus zelf ook afhankelijk was van God, gaat het niet meer om mij. Dat ik het wel even zal gaan doen. Nee, het moet zijn Hij in mij. Gods dienst aan en in mij. Op het moment dat het gaat om zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid gaat altijd naar de ander toe. Dan gaat het niet meer om mij. Het gaat om het afsterven dus van het eigen ik. En je kunt ze alle vier de versen kun je zo gaan interpreteren. En ik denk ook dat het terecht is. Want het gaat dus inderdaad niet om dat we om de ene wang toekeren of die andere wang toe gaan keren. Maar in hoeverre ga jij staan op... op je eigen gedachte van vergelding. Datgene wat mij aangedaan, wil ik dat gaan vergelden. En nee, zegt de Bijbel, als je iets aangedaan wordt, vergeld het dan niet. Keer die andere wang toe. Ga er boven staan. Maar heel eerlijk, lief mensen, dat kan ik niet. Want degene van de fariseeën zitten ook in mij. Dus ik moet het weer bij hem neer gaan leggen. Hij die daar een weg mee wil gaan. Daar gaat het om. En toch, wanneer je deze dingen bij elkaar ziet. En dat gaat om oog om oog, tand om tand. En dat we eigenlijk niet vergelden moeten. Daar zit er een grens in. Er staat, we moeten de boze niet meer staan. En dan moet je de boze dus zijn gang laten gaan. Maar er zit verschil in boze en duivel. Hè? Denk er goed om. De duivel moeten we weerstaan, dat zegt de Efezebrief. Maar de boze niet weerstaan. Laat me komen. Laat me over je heen waaien. Nou, we hebben elkaar 2,5 jaar niet gezien, maar er is in die zin ben ik, ja, er is wel, zijn wel dingen veranderd, maar het is. De Bijbel zegt, als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen wil, geef hem dan ook het bovenkleed. Waar gaat het dan om? Eigenlijk zegt de Bijbel van, als iemand meent recht op bepaalde dingen te hebben, geef hem dat recht. En toch wringt het. Het wringt. En is het ook terecht om te zeggen van, laat het allemaal maar op je afkomen. De Bijbel zegt in Matteüs 18, dat wanneer iemand tegen u zondigt, moet je hem terecht wijzen. Als je niet wil ruisen, moet je iemand meenemen. En u kent dat verhaal ongetwijfeld. Maar waar zit dan het onderscheid in dat je niet mag vergelden en wanneer iemand tegen je zondigt? Waar je dus wel op moet reageren. Zal ik het nog moeilijker maken? Als de Heer Jezus verhoord wordt, dan is er op een gegeven moment een soldaat die slaat hem. Ooit wel gelezen, denk ik. En wat doet de Heer Jezus dan? Draait hij de andere wang toe? Nee. Dat is vreemd. Wat doet hij dan? Hij stelt heel even een vraag, waarom sla je mij? Wat is er aan de hand? Wat heb ik misdaan? Waarom doe je dat? Dus het is niet passief de andere wang toekeren. Nee, want er gebeurt vanuit, eigenlijk vanuit de wet, een ongerechtigheid waarop hij de persoon aanspreekt. En dat zegt Matteüs 18 dus ook, als er iemand tegen u zondigt, als iemand buiten Bijbels gaat reageren of wat dan ook, moeten we de persoon daarop aanspreken. Dat is de regel. Maar wanneer het gaat om je eigen ik, dan mag je jezelf gaan verliezen. Daar zit een groot verschil in. Want laten we heel eerlijk zijn, ongerechtigheid zal God oordelen. Dat is de Bijbel heel duidelijk in. Maar ons eigen ik mogen wij veroordelen. Mogen we eigenlijk tot nietig verklaren. Volgens mij had Johannes de Heer daar vroeger een lied over. Misschien staat het er nog wel in. O, niets te zijn, gans niets te zijn. Zeg, zit het aan uw voet. Nou, zoiets ging het. Niets te zijn. Maar het is... Kent u het gevoel van recht halen? Nou, laten we gewoon in de auto gaan zitten. U komt van rechts. Ga je je recht halen en zet hem ervoor? Of kijk je met elkaar een beetje uit? Of je wordt op een snelweg gesneden? Herkent u dat? Eerste reactie? Of denk je nou, we remmen gewoon een klein beetje? Heeft dat niks te maken met... die eigen ik een beetje verliezen? Of die tweede mijl te gaan? Als het inderdaad met die ik te maken heeft, van, dan gaat het dus ook nog verder. Want die tweede mijl, dat was een situatie dat de Romeinse soldaten vroeger iemand, een willekeurig iemand, mochten pressen, mochten dwingen om hun... ja, plunjezak te gaan dragen voor de afstand van een mijl. En eigenlijk zegt de Heer Jezus van, joh, doe er een mijl bij. Maar waar gaat dat om? Het gaat dus om een landsregel. Het gaat dus om een wettisch gebeuren. Mag ik het heel erg toepasbaar maken vanmorgen? Als ons land ons vertelt... gewoon belasting te betalen. Dan zitten we allemaal te zeuren, belasting te hoog. En we hebben gezegd, nu, als nodig doe je het nog een beetje. Met andere woorden, die ik van jou is niet zo belangrijk, maar je kunt moeilijk dubbele belasting gaan betalen, wordt ook niet geaccepteerd, denk ik. Maar het gaat wel om je houding daarin. En als ik het dan heel erg moeilijk mag gaan maken. Joh, je wordt dus uitgenodigd. Ik ben op het moment uit het werk weg, mag niets bijverdienen, dus allemaal prima. En dan zeiden mensen verder, doe toch wat zwart. Nou, dan ga je dus niet die tweede mijl. Dan ga je proberen om die eerste mijl in te korten. En daar gaat het aan. Gaat het nou om datgene wat God aangeeft, en God die eigenlijk boven regeringen staat, en God die daarin dingen toestaat, en God die daarin wil eigenlijk onszelf ook tegemoet wil gaan komen. Want al deze vier dingen, zowel het gericht als de vergelding, als het gaan van de tweede mijl, of het geven van dingen aan de ander. En, oké, ik mag dus de ander niks weigeren. En u komt straks bij me, Henk, ik wil graag 1000 euro van je hebben. Staat dat er? Ik denk niet dat dat er staat. En anders hoop ik dat u uw mond dicht houdt. De eerste twee zijn gelukkig. Ja? Nee, maar... het gaat er alleen maar om, ook op dat moment, als iemand nood heeft. Niet bezittig is of hebberig is, maar als iemand nood heeft. Ben je dan bereid om hem of haar tegemoet te gaan komen? Of hecht je zoveel aan je eigen waarde, dat het alleen maar van jou is? Dan gaat het weer om je eigen ik. Dus het gaat continu om eigen ik. En die eigen ik moet het verliezen. Dan willen we eigenlijk volledig beantwoorden kunnen aan die zaligspreking, aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En dan is het leuke... nou, het leuke. Maar dan is het bijzondere dat God juist dat hele verhaal gaat gebruiken om ons te vormen naar het beeld van Hem. Om daarmee de geur van de Heer Jezus te verspreiden in deze wereld. Want zijn geur kunnen we niet verspreiden als we niet in Hem zijn. We zullen wel niet perfect zijn, maar het gaat om Hem. En dan is het ook de vraag van, oké, iemand staat mij op de lange tenen. Of iemand behandelt mij onheus. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik kwam afgelopen vrijdag bij een schoenmaker, ik moest iets laten herstellen en het zou vrijdag klaar zijn, het was niet klaar. Ik had niet zo goed tegen. Ja, je bent met een preek bezig, denk ik, oeh. Heeft God dat toegestaan in mijn leven, dat die schoenen niet klaar waren? Is God bezig om op dat moment eigenlijk aan te duiden van, Henk, maak je hier nou niet druk om, maar waar gaat het om? Heb ik nou recht, want die man had het me beloofd, ja, ik had rechten. Had die man plichten, ja, die man had plichten. Is niet nagekomen, heb ik dan rechten? Laat toch waaien. Mijn vader zei vroeger al, hij was een wijs man. Zei Henk, hij wist al wie die voor zich had. Hij zei, Henk, als jij probeert op elke slak zout te leggen, het zout raakt op, slakken blijven er wel. Het is echt waar. Het gaat om onze ik. En op het moment dat wij gaan ontdekken dat God situaties gaat gebruiken in de relaties naar elkaar om... om hem te laten groeien in mijn leven, dan mag je er anders mee leren omgaan. Ik zeg niet dat het altijd plezierig is, maar wel zoals ook de Petrusbrief voor mij zegt, dat we de dingen bij hem neer mogen gaan leggen. In plaats van op een recht, of op onze rechten, of onze andere dingen te gaan staan. Daar gaat het om. En daar staat de Bijbel ook vol mee. Enerzijds dus, als er zonde gebeurt en als er dingen gebeuren die niet juist zijn, moet je elkaar daarop aanspreken. Maar wanneer het gaat om mijn ik, of mijn dingen, zegt de Bijbel, waarom blijft het liever onrecht? We maken je druk over. We leven uit genade. Dus dat... En dan zie je ook dus dat er sommige dingen die gebeuren, die daar ook alles mee te maken hebben. En ik ben bepaald ook bij het leven van Jozef. Jozef, natuurlijk kennen dat verhaal, werd verkocht door zijn broers. Ja? En dat was ook zonde hoor. En God zegt zelf, Jozef stelt later van, God Nee, jullie hebben mij wel kwaad gedaan. Maar God heeft het te goede gekeerd. Het was kwaad. En hij heeft ook gevraagd om uitkomst. En het is niet gekomen. God heeft het gebruikt. En Jozef is de redder van de wereld, van zijn volk geworden. Mozes. We zien af en toe nog dat hij eventjes zijn oude karakter terugkrijgt van, ja, hij haalt een keer uit. Maar het was de meest zachtmoedige man ter wereld. Weet u waarom? Weet je wanneer je zachtmoedig wordt? Wanneer het niet gaat om jezelf. Dan kun je er voor die ander zijn. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zie je weer? God gebruikt situaties om mij iets te leren, om daarin zijn naam eer te laten komen. Hoe ga je daarmee om? Een van de teksten die hem afgelopen weken wat heeft gedaan, is Colossenzen 3:15. Er staat dat de vrede van God mag heersen in ons leven. En iemand vertelde mij, ik ken zelf geen Grieks, dat woord heersen kun je ook vertalen met scheidsrechter. Dus de vrede van God is scheidsrechter in je leven. Dat betekent zoveel als je de vrede van God kwijtraakt, dan sta je buiten hem in je daden. Dan moet je zeggen van, hé, hier klopt iets niet. Niet in zijn of haar leven, maar in mijn leven. Want dan reageer ik niet meer op de juiste manier. En ik vind het zo verschrikkelijk helder om te zeggen van, Heere, die vrede, als die vrede weg is, als ik boos ben, ben ik niet zachtmoedig. Als ik boos ben, dan ben ik niet afhankelijk. Als ik boos ben, dan ben ik niet bewust van de zondeproblematiek van deze wereld. Als ik boos ben, is maar eentje belangrijk. Moi. Maar dan gaat het om mijn ik. En als ik boos ben, lieve mensen, als ik boos ben, moeten we me vragen naar de vrede in de Heer Jezus. Die is weg. Pas wanneer je dat gaat erkennen, kan die vrede ook terugkeren. En dat is het mooie. Want in die hele zaligspreking zien we eigenlijk enerzijds de uitwassen van de fariseeën en schriftgeleerden. En de Heer Jezus zegt van, ga nu anders op reageren. Vanuit mijn gerechtigheid en niet vanuit de gerechtigheid van de fariseeën. Om uiteindelijk daar te mogen komen dat je gaat lijken op hem. Op degene die zalig is, die zalig spreekt. Op degene die inderdaad die vertroosting geeft, die afhankelijk is, die, nou lees het maar weer na. Daar gaat het om. En ik hoop gewoon, lief mensen, dat dat ook onze drive wordt. Die vrede van hem. En die vrede van hem, door die eigen ik vermorzelen. Iemand citeerde een keer een vers van, ook naar aanleiding volgens mij van Galaten 2 vers 20. Dat de I van, niet, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Misschien een heel, ja, speels. Maar als de I van ik gaat buigen, krijg je de C van Christus. Daar gaat het om. De I mag weg om Christus tevoorschijn te laten komen. God zegen u allen. Samen afsluiten. We willen bedanken, Heer Jezus, dat we zo vanmorgen bij u mogen komen en mogen beseffen dat u God bent. Mogen beseffen, Heer, dat u ons gekocht en betaald hebt vanuit een donkere wereld, van een duistere wereld. Dat u ons gekocht en betaald hebt, Heer, om niet om dat we beter mensen zouden geworden, Heer, maar omdat wij u zouden gaan verspreiden. Heer, u zegt zelf dat wij de geur van u mogen verspreiden in deze duistere wereld. Heer, dat we uw licht mogen laten schijnen in deze wereld. Dat u het bent, Heer, die ons wilt gaan vullen om in deze wereld tot uw doel te komen, maar ook in ons leven tot uw doel te gaan komen. En dat wij mogen gaan beseffen dat alles wat gebeurt, Heer, dat het niet zomaar is. Het woord geeft zelfs aan dat alles werkt mede ten goede voor degenen die u lief hebben. Heer, met het doel om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen zo bedanken dat u het bent, Heer, die u van ik wil gaan buigen naar de zee van uw Zoon Jezus Christus. Heer, het is uw werk. En wij mogen beschikbaar zijn. Heer, wij mogen ons laten vormen. En we willen zeggen dat het vormen zo vaak pijnvol is. Moeilijk, zwaar. Heer, soms beklagenswaardig. Heer, en soms beklagen we ons ook bij de ander. Terwijl eigenlijk, heren, zou met al die dingen bij u mogen komen. We mogen zeggen, heren, zo zit het in elkaar. Dat is mijn beleving, wil me de weg gaan wijzen. En wil ik u zo bedanken, heren, dat daarin die vrede van u heerst. Heer, in ons leven en Heer, dat we daarin ons mogen gaan verblijden. Heer, we willen zo bedanken voor het weeromzien van elkaar. En bedanken ook, Heer, dat we van elkaar weten dat er soms moeilijke dingen zijn. Ook bedanken, Heer, dat u een God van trouw bent. En dat u niet loslaat het werk dat uw hand eens is begonnen. Daarom, Heer, wel voor elkaar bidden om uw zegen. Heer, dat in dit alles, Heer, en dwars door alles heen, dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Vader en de troostvolle gemeenschap van uw geest met ons zal blijven. Heer, tot u zult gaan komen op de wolken des hemels. En het zal spoedig zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.